We waren gebleven bij Hebreeën 10, vanaf vers 19. En dan denk ik dat we tot het begin van hoofdstuk 11 kunnen gaan halen, als er niet te veel moeilijke vragen komen. En dan lees ik de eerste verse, Hebreeën 10, vers 19. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen met rein water. Dat gaat nog een tijdje verder, daar komen we zo meteen wel op. Ik neem aan dat jullie allemaal nog wel weten wat de thema's van de Hebreeënbrief waren. En anders zal ik het heel kort herhalen voor diegenen die het niet meer scherp hebben. De Hebreeën, dat waren Joodse christenen in het land Palestina, neemt men aan, die door de evangelieverkondiging van de apostelen de Heer Jezus hadden leren kennen, hadden aangenomen, een gemeente hadden gevormd. En nu op een soort kruispunt stonden van hun geloof, omdat ze in twijfel gebracht werden door wat ze zagen en meemaakten en zich herinnerden vanuit het Jodendom en wat ze in het christelijk geloof allemaal ervoeren. En wat je ziet in deze brief is dat ze eigenlijk de verleiding hadden om het christelijk geloof vaarwel te zeggen en terug te keren naar het Jodendom. Om allerlei redenen dat ze eigenlijk op de drempel stonden om een christelijk geloof vaarwel te zeggen. En dan niet om de wereld in te gaan, maar dan om terug te keren naar het Joodse geloof, wat overigens een door God ingestelde godsdienst betrof. Dus je zou nog kunnen zeggen van alle afvalligen is dat nog de beste vorm, namelijk dat je terugkeert naar iets wat God zelf ooit had ingesteld. Nou is het enige probleem, en dat maakt de Hebreeënbrief duidelijk, is dat het Joodse geloof, het Jodendom, maar één functie had, en dat is vooruitwijzen naar de Heer Jezus. En nu de Heer Jezus gekomen is, dat eigenlijk het Joodse geloof de kern mist. Dus terugkeer naar het Jodendom, dat snijdt het hart uit de relatie met God. Nou, de apostel, velen denken dat dit de schrijver Paulus is, de apostel Paulus, maar het zou ook Apollos kunnen zijn, Barnabas, er zijn ook andere voorstellen gedaan. Het staat er niet bij, maar laten we maar van uitgaan dat het Paulus is. Die gaat daarop in en die schrijft dan die Joodse christenen, die Hebreeën, een brief om ze te waarschuwen van doe dat nou toch niet. Gaat er niet dat christelijk geloof en de Heer Jezus die je hebt leren kennen wegdoen om terug te keren naar iets wat eigenlijk uit het verleden dateert. Wat geen hel in zichzelf brengt. En hoe hij dat doet is wel heel bijzonder. Want wat je zou kunnen zeggen is dat de apostel ook een hele boze brief had kunnen schrijven. Een beetje zoals de Galatenbrief, wat ook een best wel hele heftige brief is. De Galaten, dat waren dan geen Joden, maar dat waren dan, ligt in Turkije, dus Europese christenen. Die dreigden ook het evangelie te vermengen met allerlei Joodse gebruiken en met name met de wet. En daar is de apostel het heel scherp tegen. O onverstandige Galatiërs, wie heeft jullie betoverd? Op die manier spreekt hij hen aan. Nou, dat doet de apostel nu in deze brief niet. Niks van een tirade, niks van boosheid, niks van verwijten. Wat de apostel doet, is eigenlijk 10 hoofdstukken lang heel wat anders. Namelijk de Heer Jezus schetsen. En door de Heer Jezus in allerlei facetten voor het voetlicht te plaatsen, wordt het duidelijk voor die Hebreeën dat wat ze dreigden in te ruilen, de Heer Jezus, eigenlijk de essentie is van Gods plannen. Ook in het Joodse geloof. En de apostel maakt het evangelie en de relatie met de Heer zo aantrekkelijk in die hoofdstukken, dat je eigenlijk wel heel erg stupide moet zijn om aan het eind van het lezen van die brief alsnog te zeggen van nou, is wel een goed plan, laten we dat christelijk geloof dan toch maar vaarwel zeggen en laten we dan maar weer Jood worden. Nee, geen Spaan laat hij heel daarvan. Want het christelijk geloof is zoveel mooier en zoveel grootser dan het Jodendom. Dat de boodschap die in die laatste hoofdstukken naar voren komt is van jongens, hou nou vast aan dat christelijk geloof. De Hebreeënbrief heeft twee delen. Hoofdstuk 1 tot en met 10 vers 18. Dat is het leerstellige gedeelte. En vanaf 10 vers 19, waar we net begonnen zijn, tot het eind, dat is het praktische gedeelte. Zoals ook heel veel andere brieven een leerstellig, uitlegkundig gedeelte hebben en een praktisch gedeelte. Bijvoorbeeld de Efezebrief, 3 hoofdstukken onderricht en dan 3 hoofdstukken toepassing. De Romeinenbrief, 8 hoofdstukken onderricht, 5 hoofdstukken toepassing met daar enkele hoofdstukken tussenin over Israël. En zo gaat het wel vaker. Ook deze brief heeft 10 hoofdstukken, 10 hoofdstukken onderricht en vervolgens dan die laatste hoofdstukken die worden praktisch. Nou, dat gaan we ook wel merken. Hoe praktisch dat is. Dat zijn ook vermaningen en aanmoedigingen enzovoort. Maar die bouwen eigenlijk allemaal voort op wat er in die vorige hoofdstukken is besproken. En voor diegenen die dat allemaal niet meegemaakt hebben, heel kort een herhaling. Hebreeën 1 en Hebreeën 2 schetsen het kader door te schilderen wie de Heer Jezus is. De Heer Jezus in zijn godheid, Hebreeën 1... met die 7 bewijsteksten uit het Oude Testament, die bewijzen dat de Zoon God zelf is. Hebreeën 2 beschrijft de mensheid van de Heer Jezus Christus. Kijk, die moderne technologie, die geeft u daar ook uitleg erbij, Peter? Want dan kunnen we daar naar luisteren, dat is nog veel makkelijker. Hebreeën 3. Daar gaat de apostel uitleggen dat de Heer Jezus groter is dan Mozes. Nou, Mozes was toch een beetje de centrale persoon in het Oude Testament. Daar draaide alles om. En als de Heer Jezus groter is dan Mozes, ja, dan is dat eigenlijk zoiets van, ja, het Jodendom is toch wel buitengewoon ondergeschikt aan de godsdienst die draait om de Heer Jezus Christus. Hebreeën 5, en daar komen we op het tweede thema van de van het leerstellige gedeelte, is de Heer Jezus groter dan Aaron, de hoge priester. En er wordt uitgelegd dat de menselijke hoge priesters behept zijn met allerlei tekortkomingen, maar dat de Heer Jezus een hoge priester is naar een heel andere orde. Vers 10 in hoofdstuk 5, naar de orde van Melchizedek. Een priesterschap wat dateert uit de tijd van Genesis, dus voordat Aaron tot priester was aangesteld. En wat ook een hoger priesterschap is, omdat, voor diegenen die nog weten, Melchizedek was niet alleen priester, maar die was ook koning. Terwijl Aaron alleen maar priester was en geen koning kon zijn, omdat je daarvoor uit een andere stam, de stam Juda, geboren moest worden. Hebreeën 7 wordt het nog heel uitgebreid uitgelegd, hoe dat dan zit met Melchizedek. En er wordt dan gezegd, van ja, kijk, toen Melchizedek begroet werd door Abraham. Abraham was de stamvader van de Israëlieten, dus ook van Aaron. En toen Abraham knielde voor Melchizedek, zo past de schrijver daartoe, is het eigenlijk het Aaronitische priesterschap wat zich de mindere betoont ten opzichte van de priester Melchizedek. Dan komen we in hoofdstuk 8. Daar wordt het verbond erbij gehaald, het eerste verbond met Israël. En er wordt uitgelegd op basis van het Oude Testament dat God ook een ander verbond, een nieuw verbond in petto had. En dat nieuwe verbond is verbonden met iemand anders dan Israël en Mozes. Dat is verbonden met de Heer Jezus Christus. Dan komen we in hoofdstuk 9 en daar wordt de tempel, de tabernakel van het Jodendom en ook de priesterdienst worden die geschetst en uitgelegd en worden twee dingen gedaan. Het ene is uitgelegd dat al die elementen in de tempel heen wezen naar de echte tempel in de hemel. Dat het maar een afschaduwing was, een beeld. En daarnaast dat het priesterschap van Aaron en de andere priesters, dat het behept was met problemen. Dat zij wel offers brachten, maar dat ze zelf voor hun zonde moesten offeren en dat ze elk jaar opnieuw dezelfde offers moesten gaan offeren en dat ze geen zonde konden wegnemen. Nou, dat komt dan uit in hoofdstuk 10, waar dat het offer van de Heer Jezus nog eens scherp wordt afgeschilderd ten opzichte van de offers in het Oude Testament, de vele offers van het Jodendom en het ene volmaakte offer van de Zoon die kwam om de wil van de Vader te doen. Dat citaat uit Psalm 40 in Hebreeën 10, vers 5 en verder. De Zoon die komt om de wil van de Vader te doen, die zegt: in brandoffers en slachtoffers hebt u geen behagen gehad. Ik kom om uw wil te doen. Het gaat om mij. In de boekrol, in de Torah, is over mij geschreven. En daarmee, vers 18, vers 14 staat dan: want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Dat gaat dan over ons. En vers 18, waar nu vergeving is, is geen offerande meer voor de zonde nodig. Nou, wat je ziet in de Hebreeënbrief, in het woordgebruik, bijvoorbeeld in het vers 14, is dat je de woorden die worden eigenlijk steeds ontleend aan het priesterschap. Volmaakt, geheiligd, dat zijn woorden die te maken hebben met de oud-testamentische priesters. Alleen, ze worden hier steeds toegepast op ons. En dat is eigenlijk wat je in al deze hoofdstukken al er doorheen leest, is dat de Heer Jezus de hoge priester is, de volmaakte priester, maar dat zoals Aaron een huis had, en onder huis wordt de priesterfamilie verstaan, de Heer Jezus ook een huis heeft. Hebreeën 3 stond dat, Christus is zoon over zijn huis. En er wordt eigenlijk al tussen de regels door steeds gehint op ons als gelovigen, dat wij behoren bij het huis van de Heer Jezus Christus, de hoge priester Christus. En dat betekent dus dat als de Heer Jezus hoge priester is, dan zijn wij dus priesters. En als wij priesters zijn, dan worden wij geacht, net als de priesters in het Oude Testament, om ook priesterdienst te verrichten. In het Oude Testament en ook die Hebreeën, als ze aan het Jodendom deelnamen, dan mochten ze heel veel dingen niet. Als je niet uit de stam van Levi kwam, dan kon je niet deelnemen aan de tempeldienst. En als je wel uit de stam van Levi kwam, dan waren er zoveel priesters dat je waarschijnlijk maar eens in je leven een week dienst kon doen in de tempel. En we kennen het verhaal van Zacharias, die op een gegeven moment uit de cyclus van Abia, een van de 24 priesterfamilies, en was hij door het lot gekozen om daar de lampen te onderhouden en het reukwerk te brengen. Dat is dus een eer, dat gebeurt misschien maar eens in het leven van een priester. En dat was het dan. En nu leren we dat wij als het huis van de Heer Jezus Christus ook priesters zijn geworden, maar dat wij ook de taak hebben om die priesterdienst continu uit te oefenen. En dit is iets wat voor veel christenen toch wel een nieuw aspect is. Ik kom zelf uit een reformatorische kerk en daar werd het algemeen priesterschap van gelovigen beleden. Er wordt op verschillende plaatsen wordt er gezegd dat koningen en priesters, dat wij dat zijn, Openbaring 1. En het algemene priesterschap, dat wil dus zeggen, we hebben geen priester nodig zoals in de katholieke kerk, die bemiddelt tussen God en ons. Maar we zijn zelf priesters. Maar wat je dan doet als priester, dat heb ik daar nooit meegekregen. Daar ligt het accent ook niet op in veel kerken. Want wat doet een priester? Een priester onderwijst uit de wet, maar bovenal een priester bemiddelt tussen mensen en God en in staat voor het aangezicht van God om God te offeren, God te eren. En dat is precies wat we hier ook in deze hoofdstukken nu gaan zien. De verschillende taken die wij hebben als wij priesters zijn. En wat je in het Oude Testament leest over priesters, is in die zin van toepassing op ons als christenen. Dat wij priesters zijn voor God om te dienen. Jullie kennen allemaal 1 Petrus 2. Daar wordt in vers 5 gezegd dat wij een heilig priesterschap zijn. En in vers 9 dat wij een koninklijk priesterschap zijn. Een heilig priesterschap staat erachter om God offers te brengen. En een koninklijk priesterschap om de naam van de Heer Jezus te verkondigen. Dus de dienst van de priester naar God toe, verticaal, en de dienst van de priester horizontaal naar de mensen om ons heen. Dat vinden we hier ook terug. Goed, dat is allemaal een lange inleiding om nu bij vers 19 verder te gaan. En dat begint dan met een daar wij dus, broeders. Nou, dus en daar, dat verwijst dus terug naar het voorafgaande. Dat geeft dus aan dat wat Paulus nu gaat zeggen, dat dat volgt uit dat hele betoog wat daaraan vooraf ging. Als je gelezen hebt van de uitnemendheid van de Heer Jezus, en als je gezien hebt dat wij tot het huis van Christus horen, dan heeft dat consequenties. Dan heeft dat consequenties dat wij daar als christenen iets mee moeten en iets mee mogen. En vervolgens zegt hij ook nog tegen die Hebreeën, broeders. Het gaat dus heel duidelijk, hij spreekt ze aan als broers van Paulus, broers van de Heer Jezus Christus, Hebreeën 2. In het midden van uw broeders zal ik uw naam lof zingen. Dus de Hebreeën worden aangesproken als gelovigen, als broeders, dus niet als afvalligen. Maar jullie hebben gekozen voor Christus en dit is wat het inhoudt om de Heer Jezus te kennen. En de samenvatting van wat dat dan inhoudt is vers 19. We hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Als er gesproken wordt over het heiligdom, dan is inmiddels wel duidelijk, dan gaat het niet over die tempel in Jeruzalem. Om te beginnen kon je daar als Jood al niet naar binnen. Dat was verboden. En zelfs de hoge priesters die naar binnen gingen, eens in het jaar was dat met angst en beven. En ik heb al verteld dat in het Talmud staat hoe dat dan ging. De hoge priester had een scharlaken touw om zijn enkel. En die verscheen daar in dat heiligdom op de grote verzoendag. Dat mocht hij door God getroffen worden in oordeel, dan konden ze hem aan het touw naar buiten trekken. Nou, dat is de angst waarmee in het Jodendom God werd genaderd. En nu spreekt de apostel over, we hebben vrijmoedigheid, hè, vrijmoedigheid, vrij van gemoed, dus zonder last en zonder angst en zonder terughoudendheid, mogen wij het heiligdom ingaan. En als jullie hoofdstuk 9 nog herinneren, dan weten jullie dat het niet gaat over het heiligdom op aarde, maar het ware hemelse heiligdom, waarvan de tabernakel en de tempel een afschaduwing waren. Het naderen tot de troon van God zelf.
Maar ik vraag u, dat is haar broeders, maar het geldt ook voor broeders en voor zusters.
Ja, maar dat staat er niet, hè, zusters.
Maar dat staat er niet.
Nee, nee, het woord broeders is eigenlijk, ja, broeders en zusters zou je kunnen vertalen. De Duitsers zeggen dat heel mooi, Geschwister. Dat is broeders en zusters. Ja, je kan ook zeggen gemeente of iets, maar het is in ieder geval iedereen die...
Ja, daar in het Grieks wel zusters ook.
Nee, staat er niet, maar het woord dat omvat beide. Dus in die zin maakt dat niet uit. Dus in het Oude Testament waren natuurlijk priesters heel beperkt tot mannen en uit één stam en tussen een bepaalde leeftijd. In het Nieuwe Testament geldt dat voor broeders en zusters. En het heiligdom, dat is dus het heiligdom in de hemel. De ware tempel. In hoofdstuk 4 hebben we dat al gezien. Want daar ging het over het naderen tot de troon van de genade. Vers 16, Hebreeën 4, vers 16. Laten we met vrijmoedigheid, datzelfde woord, dus laten we zonder schroom naderen tot de troon van de genade. En dan gaat het dus in beeld naderen tot de ark. De troon van de genade is een benaming voor de ark en het verzoendeksel. Maar het gaat natuurlijk om de troon van God waartoe genaderd werd. En hier in hoofdstuk 10 staat hetzelfde. Laten we dus het heiligdom ingaan. Het hemelse heiligdom ingaan om voor de troon van God te verschijnen. Dan is even de vraag van hoe zou je dat kunnen en hoe zou je dat dan durven? Wat maakt dat wij nu geschikt zijn en de taak hebben om in te gaan tot voor de troon van God. Het is niet zo dat het een fysieke plaats is. Het is iets wat, ja, dat doe je in de geest. Als je bidt of als je contact zoekt met God, dan nader je als het ware tot voor de troon van God. Dan staat erbij in vers 19, door het bloed van Jezus, dat is het eerste, langs de nieuwe en levende weg die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester over het huis van God hebben. Dus drie dingen staan hier. Drie dingen die maken dat wij als priester, want daar gaat het om, tot God kunnen naderen. Het eerste is dat wij door het bloed van Jezus geschikt gemaakt zijn om tot God te naderen. Zonder het bloed van de Heer Jezus Christus waren onze zonden niet verzoend. En hoe zouden wij als mensen, behept met zonde, ooit voor het aangezicht van de Heilige God kunnen verschijnen? Onmogelijk. Dus het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt ons en heiligt ons. En dat is de grondslag op grond waarvan wij tot God in de hemel kunnen naderen. Het tweede wat er staat is dat we een nieuwe en levende weg hebben. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. Dat is een beetje een moeilijke uitdrukking. En ook die relatie van het voorhangsel en het vlees, het mens zijn van de Heer Jezus Christus. Voor mezelf probeer ik het altijd zo te begrijpen. Als je het voorhangsel, dat weten jullie, dat is dat kleed wat hing tussen het heilige der heiligen en het heilige. Het heilige deel van de tempel, daar stond in de tabernakeltijd de tafel van de toonbroden en de kandelaar en het reukofferaltaar. En dan moesten de priesters elke dag binnenkomen. Het heilige der heiligen, het allerheiligste, dat was waar de ark stond en het was alleen toegankelijk op de grote verzoendag. En het kleed, het gordijn wat daartussen hing, dat is het voorhangsel. Als je dan in het Oude Testament leest hoe dat eruit zag, dan vallen een paar dingen op. Allereerst dat daar zowel bij de tabernakel als bij de tempel die cherubs verbonden waren. Bij de tempel waren die cherubs de ingeweven. En cherubs zijn die engelen van het oordeel die als het ware de afstand tot God aangeven. Dat je als mens niet zomaar tot God kan naderen. Maar vervolgens lees je ook dat dat voorhangsel van vier kleuren gemaakt is. Twee scharlaken en purper en blauw en wit en goud. Dat zijn de kleuren die verbonden zijn met de mensheid en de godheid en de persoon van de Heer Jezus Christus. Ze symboliseren, we kunnen er niet op ingaan, maar als je de symboliek uitwerkt, ze symboliseren de verschillende facetten van het leven van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk wat je ziet is dat het voorhangsel een beeld is van Christus. En wat hier nu staat is als wij door het voorhangsel heen gaan, dan wordt er gezegd dat voorhangsel is eigenlijk een beeld van de Heer Jezus zelf. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus voor ons uitgaat, ons bij de hand neemt en ons als hoge priester, hij als hoge priester, ons als priesters met zich meeneemt naar de troon van God. Dus het is de Heer Jezus die weg heeft ingewijd door het voorhangsel heen. Er wordt wel eens gezegd van dat dit verbonden is met het scheuren van het voorhangsel bij het sterven van de Heer Jezus. Ik denk niet dat dat helemaal klopt, want hier wordt niet gesproken over een gescheurd voorhangsel, maar over het beeld van het voorhangsel zoals het ongescheurd was. Het beeld van het lichaam en het leven en de persoon van de Heer Jezus Christus. En het scheuren van het voorhangsel bij het sterven van de Heer Jezus heeft volgens mij maar één doel. Om aan te geven dat dat heiligdom leeg was. En dat God had afgedaan met het jodendom. Dat voorhangsel staat er ook steeds bij in de evangelie. Scheurt van boven naar onder. Het is niet van onder naar boven. Dat een priester dat als het ware open scheurt. Het is God zelf die zegt van kijk, dit oude heiligdom heeft afgedaan. Daar ben ik niet. De ark stond er ook niet. Het was leeg. Daar was God niet meer te vinden. Maar het hoeft ook niet, want die tempel was een beeld van een echt heiligdom, een hemelsheiligdom. En daar staat de echte troon van God. Daar is de echte toegang tot God. En daar mogen wij nu in naderen, de nieuwe en levende weg die de Heer Jezus heeft ingewijd door zijn vlees. Dus doordat de Heer Jezus mens geworden is en ons als mensen meeneemt naar zijn God. En dan het derde wat er staat, vers 21. We hebben een grote priester over het huis van God. Het huis van God, dat is ook een benaming voor de kerk, voor de ware gemeente van Christus. Hier gaat het over het huis zoals wij dat in het Oude Testament vinden. Het huis van Aaron, het huis van de hoge priester. Het huis van God wil zeggen de priesters. Er is één hoge priester, één grote priester en wij zijn allemaal priesters. En als wij tot God naderen, dan is dat altijd onder leiding van de hoge priester. Want onze dienst in het heiligdom is gegrond op het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Dus dit is eigenlijk de toepassing, deze drie versen, 19, 20 en 21, van de hoofdstukken hiervoor, waar we geleerd hebben dat de Heer Jezus het echte offer is, dat Hij de echte priester is, dat er een echt heiligdom is in de hemel, en dat wij door onze relatie met de Heer Jezus tot priesters in die priester, die hemelse priesterfamilie, zijn gemaakt. En nu komen er een aantal vermaningen. Er komen er drie. Drie aansporingen. Vers 22 staat: laten wij naderen. Vers 23 staat: laten wij de belijdenis van de hoop vasthouden. En vers 24 staat: laten wij op elkaar acht geven. Dus dit zijn aansporingen die te maken hebben aan de ene kant met die hele hoge positie die we hebben als priesters voor het aangezicht van God. En tegelijkertijd de realiteit van alle dag dat wij in ons leven hier op aarde, dat wij ook keuzes te maken hebben. En dat we de goede keuzes moeten maken. Maar de keuzes die we maken, dat we die mogen laten inspireren door onze geestelijke positie voor God. Het eerste, vers 22. Laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten en het lichaam gewassen met rein water. Voor ons is dat iets minder duidelijk, tenzij jullie heel erg thuis zijn in het Oude Testament. Maar voor de Hebreeën, de Joodse christenen, was het heel duidelijk wat hier staat. Hier wordt gesproken over naderen als priester. En hoe zie je dat? Dan moet je even nadenken. Geef even 10 seconden denktijd en dan ga ik verder met de uitleg. Dat blijkt uit wat er staat, uit de voorwaarden die er staat. Er staat dat we onze harten gezuiverd hebben door besprenkeling en het lichaam gewassen met rein water. Besprenkeling en wassing, dat waren de twee dingen die gebeurden bij de priesterwijding. In Exodus 29 staat dat. Als je als priester gewijd werd, dan werd je gewassen. En dan werd je oorlel en je rechter duim en je rechter grote teen, die werden besprenkeld met bloed. En er werd een offer gebracht in de tempel. Dus dat zijn dingen die te maken hebben met de priesterwijding. Dus wat de apostel je eigenlijk zegt, is van als wij naderen, dan naderen wij hier als gewijde priesters. Wij naderen hier als mensen die door God in de functie van priester zijn geplaatst. En zo mogen wij in de aanwezigheid van God verschijnen. In volle zekerheid van het geloof. Het is wel grappig, maar dit is een van de passages waar geloof, hoop en liefde alle drie genoemd worden. Geloof staat in vers 22. Hoop staat in vers 23. En liefde staat in vers 24. Dus zo kom je ze alle drie hier tegen. Maar de meeste van deze drie is de liefde, hè? Dat is, ja, 1 Korinthe 12 en 13. Goed, het tweede wat er staat, vers 23. Het eerste is dus laten wij naderen. Dat is richting God. De opdracht om je dienst als priester invulling te geven. En later komen er nog op wat het dan inhoudt, dat we dan offers mogen brengen, wat voor offers, wat voor altaar we hebben, dat komen we in hoofdstuk 13 tegen. Het tweede, vers 23, dat gaat over onszelf. Laten we ons geloof vasthouden. En het derde, zometeen, vers 24, gaat over de relatie met onze mede-christen. Laten we op elkaar acht geven. Dus je ziet de relatie naar God als eerste. Acht geven op jezelf, het tweede. En aandacht voor je broers en zussen, het derde. Dat zijn de vermaningen die hieruit volgen. Vers 23, voor die Hebreeën natuurlijk heel belangrijk, omdat zij dreigden af te vallen. Laten we de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden. Laten we dus niet versagen. Laten we niet alsnog terugkeren naar het Jodendom. Maar laten we nu vasthouden de hoop die we hebben op Christus en op God. Want Hij die beloofd heeft is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde en goede werken. Op verschillende plaatsen lees je in de Bijbel over goede werken. En dat goede werken belangrijk zijn voor je leven als christen. Maar als je het goed leest, is het altijd in deze volgorde. Eerst gered worden. Je relatie met God hersteld worden. Dan je dienst voor God. En dan pas je goede werken die blijken in de praktijk als je het geloof invulling geeft. Goede werken horen erbij. Efeze 2, daar staat dat God de goede werken gemaakt heeft, zodat we daarin mogen wandelen. Maar niet als voorwaarde om tot God te komen, maar als het ware dat wat bij je christelijke geloofswandel hoort.
Hij zegt niet, laten we goede werken doen, maar laten we elkaar aanvuren om goede werken te doen.
Juist. Met elkaar. Met elkaar aanvuren. En ook dat je in die zin, ook de liefde staat erin, maar dat je dus als het ware invulling geeft aan je geloof met elkaar. En niet door elkaar de put in te praten en elkaar aan te moedigen. Het is toch eigenlijk niks, dat christelijk geloof. Laten we maar teruggaan naar het Jodendom. Nee, laten we die hoop vasthouden. En laten we met elkaar de schouders eronder zetten. En dat is best wat, want dan komen we die volgende versen nog wel op. Die Joodse christenen hadden behoorlijk wat meegemaakt. En iets waarvan wij zouden zeggen van nou, dan hadden wij misschien al eerder het beltje erbij neergegooid. En nu voor diegenen die vanochtend niet naar de dienst geweest zijn. Een passend vers, vers 25. Laten wij onze eigen bijeenkomst niet verzuimen zoals sommigen gewoon zijn, maar elkaar vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Dit betekent dus niet dat we niet een keertje de dienst niet zouden mogen overslaan. Zo wordt het wel heel makkelijk gebruikt en vaak gebruikt. En zo slaan we elkaar mee om de oren. Van je moet elke keer naar de samenkomst gaan. Maar dat staat er niet. Want de context hiervan is niet zozeer dat de Hebreeën soms een beetje moe waren. En 's ochtends dachten van nou, wij blijven een zondagje thuis. De context was dat de Hebreeën dachten, wij laten die christelijke samenkomst maar voor wat die is. Wij gaan terug naar het Jodendom. En dat wordt hier bedoeld. Het gaat er niet over dat je een keertje een zondag overslaat. Het gaat erover dat die Hebreeën neigden om het hele christelijk geloof en het hele kerkgebeuren achter zich te laten en terug te keren. En dan zegt de apostel, laten we die bijeenkomst niet verzuimen. Het is dus niet zomaar verzuimen in de zin van overslaan, maar het betekent iets als verlaten, afschaffen. Dus dat het christelijke samen zijn inruilen, terug inruilen voor het Jodendom. Zoals sommigen gewoon zijn met elkaar vermanen en dat zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Dat is wel heel mooi dat je op heel veel plaatsen in de Bijbel, daar vind je, wat is de ware verwachting van de apostelen? Waar zagen ze naar uit? Als we vandaag een enquête zouden houden, ook in onze kerk, van wat is je christelijke verwachting? Dan zal merendeel van de christenen, los van alle aardse dingen, dat je een PlayStation krijgt en noem maar op, voor alle wensenlijstjes zijn, maar zeggen van nou, dat we later naar de hemel mogen gaan. Dat de christelijke hoop is. Lees je nergens in de Bijbel. Of bijna nergens. Misschien die moordenaar, die je samen zult met mij in het paradijs zijn. Dat zou nog een beetje, het paradijs niet de hemel, maar het komt er een beetje bij in de buurt. De christelijke verwachting is niet zozeer dat wij naar de hemel gaan, maar dat Christus naar de aarde komt. De dag die hier genoemd wordt, is de dag van de verschijning van de Heer Jezus Christus. De dag des Heren uit het Oude Testament. De dag dat God zijn koninkrijk, zijn onwankelbare koninkrijk, op aarde gaat vestigen. Dat is de dag waar de christen naar uitziet. De dag dat de Heer Jezus zijn plaats op deze aarde inneemt naar de gedachte van God als koning van Israël, als heerser van deze wereld. En die dag die nadert. Elke dag dat de Heer niet teruggekomen is, wil zeggen dat het nog één dag korter gaat duren voordat het wel gaat gebeuren. En zelf moet ik eerlijk zeggen dat ik niet elke dag erbij stilsta, maar elke dag kan het gebeuren. Vanavond kan het gebeuren, of morgen kan het gebeuren. Het is de dag dat de Heer Jezus terugkomt, de dag die God bepaald heeft dat de Heer Jezus naar de aarde terugkomt. We hadden het gelezen in vers 12 van hoofdstuk 10, dit hoofdstuk. Hij heeft één slachtoffer voor de zonde geofferd en is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht voortaan totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank voor zijn voeten. Dus dat is het moment dat de Heer Jezus op deze aarde zal regeren. Die dag die gaat er aankomen. En dat is dus hoofdstuk 9, over 10, vers 19 tot 25. Een soort praktische toepassing van alles wat we gelezen hebben. Daarmee eindigt de brief nog niet, want er moet nog een heleboel komen. Er komt bijvoorbeeld nog een best wel ernstige passage, waar we nu naar gaan kijken, over afval. Wat er gebeurt als je daar niet aan houdt, maar wel teruggaat naar het Jodendom. En er komen nog hele mooie passages, zoals Hebreeën 11. Daar komen we zo meteen nog het beginnetje van te behandelen. Vers 26. Als wij moedwillig zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. Ja, dit is typisch zo'n tekst waar je je geloof een beetje door aan het wankelen gebracht zou kunnen worden. He, van, ja, wanneer zondig je nou moedwillig? Als je de Heer Jezus hebt aangenomen en je doet een zonde, ben je dan moedwillig aan het zondigen? En wat voor slachtoffer voor de zonde kun je dan nog brengen? Nou, daar gaat het dus allemaal niet over. Alle zonden die wij vandaag als christenen doen, en helaas zondigen wij, maar al die zonden zijn al vergeven. Ook de zonden die wij morgen gaan doen, die zijn voor God al vergeven. Ik wil niet zeggen dat we dan vrijbrief hebben om te zondigen. Dat laat Paulus in de Romeinenbrief ook duidelijk zien van, wat maakt het dan uit argument? Zullen we dan doorgaan met zondigen zodat de genade overvloedig wordt? Volstrekt niet. Nee, zo moet je er niet naar kijken, want je gemeenschap met God wordt er wel door verstoord. Maar al onze zonden die wij nog gaan doen, die zijn op Golgotha al verzoend. Toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha stierf, toen waren al die zonden nog toekomstig. Ook de zonden die ik gisteren gedaan heb. Maar die heeft de Heer Jezus wel verzoend. En onze relatie met God voor eens en voor altijd hersteld. En ons tot priesters gemaakt. Het punt is, dat zondigen hier is niet zomaar zondigen als christen. Maar dat is het zondigen doordat je als Joodse christen, als Jood eerst Christus hebt aangenomen en vervolgens Christus weer vaarwel zegt. En dus eigenlijk zegt van nou, dat christelijk geloof was aardig om te proberen, maar ik ga toch maar terug naar het Jodendom. Dat is moedwillig zonde. En dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over. Want het enige slachtoffer wat echt zonde kan wegnemen, het offer van de Heer Jezus, dat wijzen ze dan af. En die offers in het Jodendom, die konden geen zonde wegnemen, heeft Paulus betoogd. Dus wat voor verzoening kan je dan nog vinden als je het christelijk geloof vaarwel zegt en naar wat dan ook teruggaat? In Lucas 7, daar staat in vers 30 over de fariseeën en de wetgeleerden, dat zij de raad van God voor zichzelf terzijde hebben gesteld. Moeilijke uitdrukking, maar die wil hetzelfde zeggen. De fariseeën en de wetgeleerden, die kwamen in aanraking met de Heer Jezus. En de Heer Jezus was de belofte van God, de vervulling van de profetieën. En die fariseeën en die wetgeleerden, die bekeken dat eens. En die zeiden van, nee, dit kan niet Gods gezant zijn. En ze keerden hun rug naar de Heer Jezus Christus, terwijl hij het middelpunt is van de plannen van God. En vervolgens zegt Lucas van ja, de raad van God stellen ze terzijde. En wat voor verlossing blijft er dan nog over als je Jezus Christus afwijst? En dat is hetzelfde wat er in Hebreeën 10 staat. Als je Christus afwijst, wat blijft er dan nog over? Hoe kun je dan tot God komen? Want dat is de grondslag die God gegeven heeft om tot hem te komen. En wat er dan overblijft van 27 is een vreselijke verwachting van oordeel, een felheid van vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Dit is een verwijzing naar een aantal oud-testamentische profetieën, hoe God zijn vijanden, die vreemde volkeren, met vuur zal verwoesten en oordelen. Jesaja 26, Zefanja 3, in allerlei plekken staat dat. En dan wordt het nog weer toegelicht in vers 28, als iemand de wet van Mozes verworpen heeft, sterft zonder ontferming op het woord van twee of drie getuigen. Met andere woorden, in de wet van Mozes staat van als je gezondigd hebt en je hebt iets gedaan waar de doodstraf op staat, heb 2 of 3 getuigen nodig en vervolgens wordt de doodstraf voltrokken. Vers 29, hoeveel zwaarde straf, meent u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God met voeten heeft getreden en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onheilig geacht en de geest van de genade gesmaad heeft? Nogmaals, dit gaat er dus niet om dat je een keertje zondigt als christen. Dit gaat over Joodse christenen die het christelijk geloof afzweren, de rug toekeren en over terug willen gaan naar het Jodendom. Wat je dan doet, is de Zoon van God met voeten treden. De Messias van God, die wordt als het ware opnieuw terzijde geschoven. Het bloed van het verbond, onheilig geacht. Want het bloed van het verbond in het Oude Testament, dat wees vooruit naar het bloed van het eeuwenverbond wat de Heer Jezus gestort heeft. En dat wordt dan als het ware bij het grof vuil gezet. En de geest van de genade gesmaad heeft. Want eigenlijk wat je daarmee doet, is dat je het werk van de Heilige Geest terzijde schuift. En dan komt er weer zo'n ernstige tekst. In vers 30, want wij kennen hem die gezegd heeft, aan mij de wraak, ik zal vergelden. En opnieuw, de Heer zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Boodschap, als je hoopt op grond van die nietszeggende offers uit het Oude Testament tot God te komen, dan sta je met lege handen. De enige grondslag om tot God te naderen is te vinden in het bloed van Jezus Christus. En als je Jezus Christus vervolgens opnieuw afwijst en andere keuzes maakt, als Joodse christen, maar ik kan ook zeggen van iedereen die dat vandaag de dag doet, die christelijk opgevoed heeft is en het geloof vaarwel zegt, dan blijft er eigenlijk geen verzoening meer over. De Bijbel is er heel helder over. Als je Christus afwijst, is er geen verlossing. Dan kom je oog in oog te staan met een God van wie het vreselijk is om in zijn handen te vallen. Dat is een stukje van het evangelie wat wij best moeilijk vinden om te vertellen, maar wat wel in de Bijbel staat. Als je Christus niet hebt, Christus afwijst, van hoe kunnen wij dan ooit voor God verschijnen en voor God stand houden? Dan is het vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Nee, het zondigen tegen haar geest is weer wat anders. Het heeft er wel mee te maken. Dat vind je in Matthäus 12. Het zondigen tegen de Heilige Geest, ik moet anders zeggen. Zondigen tegen de Heilige Geest heeft iedereen gedaan. Want elke zonde die je doet, als christen of als mens, is een zonde tegen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Een drie enige God. Zondigen tegen de Heilige Geest, zo noemen wij dat, maar wat er eigenlijk staat is lasteren van de Geest. Als je de Geest lastert, dan wordt dat niet vergeven. Daar gaat Matthäus 12 over. En wat dat is, blijkt in dat hoofdstuk, namelijk die fariseeën worden daar geschetst. Die zien de Heer Jezus demonen uitdrijven en die zien hem zieken genezen. En wat doen zij? Dit werk van de geest schrijven ze toe aan Beelzebul. Ze zeggen, door Beelzebul, de overste van de demonen, doet hij deze dingen. Dan schrijft die fariseeën dus het werk van Gods geest toe aan de duivel. En dan staat er, dit is het lasteren van de geest. En dat is dus een zonde die niet vergeven zal worden. Maar dan moet je bij zeggen dat de fariseeën in dat hoofdstuk al heel wat kansen gehad hebben om de Heer Jezus aan te nemen en moedwillig, als het ware, al zijn genade toeschrijven aan de duivel. Ik denk dat het heel moeilijk is onmogelijk als christen om de geest te lasteren en heel moeilijk is ook als niet-christen om te doen, omdat het een hele specifieke zonde is. En er staan ook teksten dat God wil dat iedereen behouden wordt en tot kennis van de waarheid komt. En zodra iemand een sprankje berouw heeft, dan heeft God een zee van genade. Het kenmerk van lasteren van de geest is dat er geen enkel grijntje berouw, inzicht, kennis van God meer is. En dan is die tekst van toepassing. Yep, dat is een moeilijke verse dit. Ze worden ook wel eens makkelijk uitgelegd in sommige kerken. Zware kerken zijn een fantastische tekst om over te preken. De zwarte kousenkerken, de zoon van God met voeten treden. Maar dan trek je zo'n tekst uit zijn verband. Daar gaat het helemaal niet om. om dit te begrijpen moet je weten wie waren die Hebreeën en waar gaat die Hebreeënbrief over. En vervolgens krijgen we dan nu weer een heel mooi stukje, vers 32. Want nu gaat de apostel dus als het ware op het hart inspelen van die Hebreeën. Herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn, en verlicht, dat wil dus zeggen, toen het licht van God in je leven begon te schijnen, en je dus die eerste liefde had voor Christus, hoe je toen leefde en hoe blij je was met het evangelie, hoe blij je was met de Heer Jezus. Denk er even aan terug. Toen heb je heel veel strijd in het lijden verdragen. Jullie hebben ontzettend veel meegemaakt. Maar jullie hebben dat met zoveel blijmoedigheid gedaan, want toen ervoer je de geest van God. Toen ervoer je de kracht van God. En wat die Hebreeën meegemaakt hebben, daar hint ik al een beetje op. Ze zijn door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden. Je helemaal duidelijk wat ermee bedoeld wordt, is er niet. Waarschijnlijk zijn ze toch wel beschimd door hun geloofsgenoten. Want als je Jood bent en vervolgens de tempel vaarwel zegt bij een of andere, ja, ik noem het even een sekte, maar zo werd het waarschijnlijk beschouwd, de sekte van Jezus van Nazareth, je aansluit, hebben ze in hun omgeving heel wat uitsluiting en beschimpingen meegemaakt. Dat hebben ze allemaal ervaren en hebben ze doorgemaakt. Ze hebben gemeenschap gehad met hen die zo daarin verkeerden. Dus als ze het zelf niet meegemaakt hebben, dan zijn er geloofsgenoten die het meegemaakt hebben. Ze meegeleden ermee. En dan vers 34, wat ik zelf wel heel aangrijpend vind. U hebt ook meegeleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard. Dus blijkbaar hebben ze heel wat materiële welvaart moeten opofferen. En dat hebben ze allemaal met blijdschap gedaan. Daar u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Kijk, en dat is de kracht van het geloof. De kracht van het geloof is dat je dingen gaat zien en gaat uitzien naar dingen die er vandaag nog niet zijn. Maar die helpen je om vandaag de moeilijkheden en de verdrukkingen te verdragen. Dit moet je even vasthouden, want dit is eigenlijk het thema van hoofdstuk 11. Door het geloof zie je dingen die anderen niet zien en verwacht je dingen die je nu nog niet ziet. Daar u wist dat u zelf een beter en blijvend bezit hebt. Werp dus uw vrijmoedigheid niet weg die een grote beloning heeft. Die vrijmoedigheid hebben we het over gehad in vers 19. En die vrijmoedigheid om het heiligdom in te gaan. Die vrijmoedigheid om priester te zijn. Die vrijmoedigheid die een grote beloning heeft. Dat is ook weer zo bijzonder. Als van de Heer Jezus staat aan het eind van de openbaring, zie ik kom spoedig. Dan zegt hij er wat achter. En mijn loon is bij mij. Dat is heel bijzonder. Want eigenlijk, wat hebben wij nou verdiend? Wij waren zondaars. De Heer Jezus heeft ons gered en verlost. En we danken God op onze knieën dat wij die vergeving en die aanneming tot kinderen hebben ontvangen. En vervolgens geeft God ons een taak om te doen, een pad om te volgen, die goede werken die we mogen doen. En dan staat er dat de Heer Jezus dat ziet en ons daarvoor gaat belonen. Wat eigenlijk niet meer is dan onze dankbaarheid waarom wij God willen dienen. En dan komt de Heer Jezus en heeft hij alsnog een beloning. En hier geldt hetzelfde. Die Hebreeën die volgen Christus die hun gered heeft. En vervolgens wordt er nog een beloning in het vooruitzicht gesteld. Want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil van God gedaan te hebben de belofte ontvangt. Het is wel interessant dat elke brief van Paulus, veel brieven van Paulus spreken over de wil van God. Maar elke brief waar dat over gaat, bedoelt wat anders met de wil van God. De wil van God hier is een hele specifieke wil. Die wil van God, die vonden we al in hoofdstuk 10, vers 10. Door die wil zijn wij geheiligd, namelijk de wil van Jezus Christus om naar de aarde te komen. En uiteindelijk gaat het erom dat de wil van Christus is dat wij daardoor geheiligd zouden worden om priesters te worden. De wil van God in deze brief is dat wij priesterdienst verrichten. Door die wil. Zijn wij geheiligd. En u staat hier, omdat u na de wil van God gedaan te hebben de belofte ontvangt. De wil van God is dat wij voortgaan in het geloof, priester zijn en als priester handelen, God prijzen en als priester vandaag de dag leven in relatie met God. En straks blijft die belofte. En dan komt er weer een citaat, ik heb het al vaker genoemd. Nog een zeer korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Citaat uit Habakkuk 2. Nou, de rechtvaardige zal het geloof leven, kom ik zo nog even op terug. Maar het vers ervoor is Habakkuk 2 vers 3. Er staat in mijn NBG-vertaling namelijk net iets anders. En bij jullie is wat de vertaling ook is. Jullie ijverig bladeren allemaal. Daar staat Habakkuk 2 vers 3, tweede gedeelte. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. En dat gaat dan over het gezicht wat Habakkuk als profeet geschouwd heeft van oordeel. En het wordt hier geciteerd. Het wordt hier geciteerd uit de Griekse vertaling, die is net wat anders. Maar die wordt hier als het ware door de Heilige Geest gesanctioneerd. En er staat dus niet als het gezicht komt, nog een zeer korte tijd, en het gaat allemaal in vervulling. Maar er wordt niet meer gesproken over iets onzijdigs, iets passiefs, wat gaat komen. Maar nu staat er plotseling een hij die komt, zal komen. Dus waar Habakkuk het heeft over dat gezicht, de vervulling van de profetie, past de schrijver van de Hebreeën daartoe op de persoon in wie de profetie tot vervulling komt. Christus. Nog een korte tijd, wat zeg ik? Een zeer korte tijd. En hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Met andere woorden, het moment dat de Heer Jezus terugkomt en wij die belofte gaan ontvangen en die erfenis ontvangen en het blijvend bezit mogen ontvangen, die staat voor de deur. Nog een zeer, zeer, zeer korte tijd. Het zal niet uitblijven. Maar in de tussentijd, zolang dat niet gebeurd is, hebben wij een opdracht. En die opdracht is van Habakkuk 2 vers 4, dat wij als rechtvaardigen op grond van geloof leven. Nou, deze tekst wordt driemaal geciteerd in het Nieuwe Testament, in Romeinen 1, in Galaten 3 en Hebreeën 10. En steeds met een ander accent. In de Romeinenbrief gaat het erom, mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En het thema van de Romeinenbrief is dat wij gerechtvaardigd worden op grond van geloof, niet op grond van werken van de wet. Maar dat wij rechtvaardig zijn voor God en niet langer zondaars. In Galaten 3 gaat het erom dat wij gerechtvaardigd worden op grond van geloof en niet op grond van werken die wij zelf doen. En hier in Hebreeën ligt het accent op het laatste woord leven. Op grond van geloof zullen wij leven. Ons leven als christen, Joodse christen, christen uit de volkeren, is gebaseerd op geloof. En wat is geloof? Ja, dat gaan we in Hebreeën 11 zien. Wat is geloof? Maar door geloof zullen wij moeten leven. Dat is wat voor dit moment op ons bordje ligt. Als iemand zich onttrekt, heeft mijn ziel in hem geen behagen. Dat is ook weer een citaat uit datzelfde stukje uit Habakkuk. Wij echter behoren, vers 39, wij behoren niet tot hen die zich onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel. En daar is weer een soort pastorale noot van de schrijver. Beste Hebreeën, jullie maken toch wel de goede keus. Jullie blijven toch wel volhouden. Jullie doen toch wat Habakkuk heeft vermaand om te doen. Leven door geloof, op grond van je geloofsrelatie met God, invulling geven aan je leven van alle dag. Wij geloven tot behoud van de ziel. Dat is wat ons ten diepste kan redden en behouden. Goed, dat was hoofdstuk 10. Dan wil ik nog een klein stukje doen van hoofdstuk 11. Zijn er nog vragen of opmerkingen over hoofdstuk 10? Ik heb even een klein slokje in de tussentijd.
Ik kan nog even uitleggen van dat wij zij dan niet een hoop hebben om naar de hemel te gaan. Wij hebben toch de hoop om straks bij de Heer te zijn. En Hij is in de hemel.
Wij hebben de hoop om bij de Heer te zijn. We zullen altijd bij Hem zijn, dat staat er. Maar klopt. De Heer is in de hemel, dat is al twijfelachtiger. Wat bedoel je dan met de hemel? Welke hemel? En nou, dat is dan al wat ingewikkelder. Maar het punt is, niet zozeer dat het niet waar is, maar steeds als er een verwachting is van de toekomst, dan wordt er genoemd waar we naar uitzien, dat is iets wat met de Heer Jezus te maken heeft. Met zijn wederkomst, met zijn verschijning, met zijn openbaring. En dat is wat je over het algemeen leest. De komst van de koning, de komst van de dag des Heren, dat hij verschijnt. Dat is de toekomstverwachting die je steeds in al die brieven terugvindt. Dat wij naar de hemel gaan, dat is mooi. Maar Thessalonicenzen zegt ook, wij gaan naar de hemel om vervolgens met hem terug te komen op deze aarde. Om hem te verschijnen. Met de heilige zal hij verschijnen. En dat is eigenlijk wat je steeds ziet, is dat als het gaat om onze verwachting voor als mensen op de aarde, dan zien we uit naar het moment dat de Heer Jezus komt om deze aarde tot een paradijs om te vormen. Dat wij daarnaast een hemelse hoop hebben, een hemelse roeping, is ook waar. En dat is ook iets waar we naar mogen uitzien, alleen dat lees je maar heel weinig. Dat Paulus zegt, ik verlang er toch zo naar om bij de Heer te zijn. Ja, wel is ik verlang heen te gaan, dat is het beste, maar hier te blijven, Filippenzen 1 is ook goed. Dat soort teksten wel. Maar het merendeel van alle teksten is, ik zie uit naar het moment dat de Heer Jezus verschijnt, naar zijn koningschap, naar zijn heerschappij. En dat zijn er vele, vele, vele. Yep. Gaan we naar hoofdstuk 11. Mooi hoofdstuk. Waarschijnlijk heel bekend, leven door geloof. En het mag inmiddels wel duidelijk zijn, is van, er is natuurlijk heel veel over gepreekt ook. Ik heb in mijn kerkelijke tijd ook heel veel preken over Hebreeën 11 gehad. Hebreeën 11 kun je alleen begrijpen als je Hebreeën 1 tot en met 10 ook kent. Want het gaat niet zomaar uit het niets dat de schrijver denkt van vooruit, ik zal eens een paar mooie voorbeelden noemen van mensen in het Oude Testament die geloof hebben gehad. Nee, het gaat erom dat dit een doel heeft. Waarom worden deze mensen hier te berde gebracht? Vrij simpel. De Hebreeën die neigden ernaar om terug te gaan naar het Jodendom. En waarom? Ja, omdat ze zoveel niet zagen. Er was een hemelsheiligdom, maar geen aardsheiligdom. Er was een toekomstige belofte, maar geen zichtbare belofte. En wat de schrijver dan doet, die zegt van ja jongens, maar zo is het toch altijd al geweest? Dat hele Oude Testament waar je op prat gaat, is nooit anders geweest dat er een verwachting was van dingen die je niet kon zien en nog niet in je handen had. En die hele lange lijst van geloofsgetuigen, die wil eigenlijk hetzelfde zeggen wat die Hebreeën moesten doen. Dat wat je met je ogen ziet, daar gaat het niet om. God heeft iets voor ons wat je alleen met geestelijke ogen kunt zien en wat in de toekomst op ons wacht. En onze geloofsweg is net als die van al die geloofsgetuigen uit het verleden, wordt gekenmerkt door geloof. Niet ontvangen, niet zien, maar straks ontvangen. En straks, en nu met het oog van het geloof, als het ware, in de hemel inzien, doorzien. Nou, dat is wat je dus in dit hoofdstuk ziet. En dit hoofdstuk heeft ook een bepaalde indeling. Namelijk dat het het fundament van het geloof, het woord door het geloof komt heel vaak voor. In vers 3 door het geloof, vers 4 door het geloof, 5 door het geloof. Het zijn dus allemaal ervaringen, dingen die je alleen door het geloof meemaakt en ziet. En zo gaat het hoofdstuk door. Maar je kan eigenlijk zeggen van kijk, die eerste 7 versen is een soort fundament. Dat is het fundament van het geloof, dat gaan we nu nog bespreken. Vervolgens bij vers 8... tot vers, moet ik even kijken tot waar dat dan is, tot met 22, nee, we hebben Abraham, ja, tot 22, dat zijn 7 keer dat je door het geloof vindt van de aartsvaders, en vervolgens vers 23 tot en met vers 31, heb je nog 7 keer geloofs, feiten door Mozes en later. En vervolgens hebben we nog een soort overzicht van alles wat de apostel nog had willen zeggen. Vanaf vers 32, maar die geen tijd voor heeft. Dus dat is de indeling van het hoofdstuk. Dus de fundamenten van het geloof, 1 tot 7. 7 maal de aartsvaders, vers 8 tot en met 22. 7 maal Mozes tot en met, hoe gaat dat, tot en met de intocht in Kanaan. En dan de afronding van het hoofdstuk. Nou, wat is geloof? Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Dit is niet een definitie van het geloof. Niet zo van als je dit hebt, dan heb je geloof. Maar dit is meer een, hoe moet ik het zeggen, een beschrijving van wat geloof uitwerkt in je leven als christen. Als je als christen leeft, dan heb je geloof. En geloof heeft te maken met die relatie met God. En die werkt uit dat je een zekerheid en een overtuiging hebt. Een zekerheid van wat je hoopt, een overtuiging van wat je niet ziet. Wat je hoopt heeft te maken met de toekomst, in de toekomst gericht. En wat je niet ziet heeft te maken verticaal met je relatie met God. En wat wij gaan zien, is die twee dingen komen we tegen in die twee zeventallen. Dat de zekerheid van wat je hoopt, dus iets wat God je belooft, maar God nog niet geeft, dat vind je terug bij die zeven dingen die over Abraham en de aartsvader gezegd worden. Die hadden de belofte van God dat ze straks een land zouden krijgen en een stad, noem alles maar op, maar God had het niet gegeven. Dus het geloof wat zij hadden, hielp hen om vooruit te zien naar die belofte van God. En het andere is de overtuiging van wat men niet ziet, is die verticale relatie. Is dat wat je met het oog van het geloof ziet, maar niet met je natuurlijke ogen. Mozes en verder, dat waren allemaal voorbeelden, dat tweede zevental zijn allemaal voorbeelden van dingen die oudvaders, of die, moet je het zeggen, die geloofshelden uit het verleden, dingen die ze zagen, maar die ze niet met hun natuurlijk oog konden zien, maar wel met hun geloofsoog. Dus die twee dingen die worden later nog wel uitgewerkt. En dan staat er in vers 2, want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Met andere woorden van let op Joodse christenen, jullie willen terug naar het Jodendom, maar het Jodendom is nu eenmaal gebaseerd op dingen vertrouwen, dingen geloven die je nog niet ziet. Of die je alleen ziet met je geloofsoog. En dan zien we de fundamenten, vier dingen, vers 3 tot en met 7. Dat gaat over de schepping, dat gaat over Abel, dat gaat over Henoch en dat gaat over Noach. Nou, even een quizvraag om te kijken wie al wakker zijn. Waarom wordt Adam hier niet genoemd? Door het geloof heeft Adam, noem maar wat. Wat zou dat antwoord daarop zijn?
Adam heeft God wel gezien, want die wandelde met hem in het
leven. Ja, Adam wandelde met God. Dus voor Adam was er niet echt geloof, want Adam had een één-op-één relatie met God gehad. En als je ziet, ja, dan heb je eigenlijk geen geloof meer nodig. Geloof is dan juist niet zien. En dat begint dus met Abel. Want die had het kennelijk niet gezien. Die werd daarna pas geboren. Toen ze al uit de Hof van Ede weggestuurd waren. Nog even los daarvan is maar even de vraag van wat is dan de geloofsdaad van Adam uit het Oude Testament? Want behalve dat hij dat appeltje at met zijn vrouw, is er niet zo heel veel positiefs te vinden. Dus dat is ook niet zoveel. Maar Adam die had die relatie met God. Dus dat die kende in die zin ook niet geloof. Vers 3. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Ja, dit is een tekst die kan je heel wetenschappelijk benaderen. Schepping of evolutie, hier gaat het over de scheppingsmacht van God. En op zich die eerste vier facetten, misschien dat we zo meteen nog aan toekomen, die zeggen ook alle vier iets over de Heer Jezus. In hoofdstuk 1 is gezegd dat God de werelden geschapen heeft door de Zoon. De Heer Jezus Christus is de schepper van de werelden. Hoe weten wij dat? Dat weten wij op grond van het woord van God. Dat weten we niet op basis van wetenschappelijke literatuur. Dat weten we niet doordat we dat met ons oog kunnen zien of kunnen bewijzen. Hoe weten wij dat God, dat Christus, of moet ik zeggen de drie enige God in Jezus Christus de wereld gemaakt heeft? Dat weten wij op grond van geloof. Omdat de Bijbel dat zegt en we nemen dat aan in geloof. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden niet, werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. In het begin sprak God, Genesis 1, er zij licht. En zo is alles begonnen. Het woord van God. Daarmee is de schepping begonnen. In Johannes 1 wordt het woord van God als het ware gepersonificeerd. Dan krijgt het een persoon. Daar blijkt het woord van God de Heer Jezus te zijn. In de Zoon heeft God gesproken en de wereld gemaakt. Dat is het eerste geloofsfeit in dit hoofdstuk. Hoe weet je dat? Dat de wereld gemaakt is door God? Ja, dat weet je niet. Alleen maar in het geloof. Als je het gelooft, dan weet je het. In de Bijbel is het ook zo. In de wetenschap zeg je, eerst ga je zien en dan ga je geloven. En dan ga je, wat je ziet, dat kun je geloven. En als je het niet kan zien, dan geloof je het ook niet. Maar de Bijbel werkt andersom. Die zegt, begin met geloven en dan ga je het zien. Als je gelooft, dan zul je ervaren dat ik de werken van God doe, zegt de Heer Jezus. Het begint ermee dat je gelooft wie de Heer Jezus Christus is. Als je je hand legt op de Bijbel en dat aanneemt voor waar, dan zul je ervaren, Johannes 7, vers 17, dat de Bijbel waar is. Niet omgekeerd. Het begint niet met een wetenschappelijk bewijs. Het begint ermee dat je in geloof je als het ware aan God toewijdt. 7, vers 17, Johannes. Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is. Het is niet zo dat je als mens eerst kunt bepalen van is dit waar of is het niet waar? En als ik besloot op het waar is, dan zal ik het maar eens doen. Nee, je moet beginnen met gehoorzaam te zijn aan wat de Bijbel zegt. En als je dat doet, dan ga je ontdekken dat het waar is. Dat is het Bijbelse principe. Hier hetzelfde. Je begint ermee dat je gelooft dat God de schepping gemaakt heeft. En vervolgens weet je het. Je begint niet met weten op basis van wetenschappelijk onderzoek. En gaat het dan geloven? Nee, je begint met geloof. Dan komen we bij Abel. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gave getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Eerst even over die vier dingen die hier genoemd worden. De schepping, vers 3. Abel en zijn offer, vers 4. Henoch, vers 5. Noach, vers 7. Eigenlijk is dit een samenvatting van het christelijke geloofsleven. Het begint ermee dat je God als schepper erkent, vers 3. Als de schepper en de maker van alle dingen. Vervolgens gaat het erom dat je het offer van Jezus Christus ziet en begrijpt. En dat wordt uitgelegd, uitgewerkt in Abel, die een slachtoffer bracht naar het hart van God. Daar gaan we zo meteen over hebben. Vervolgens, als je het offer van de Heer Jezus kent en toepast in geloof, komt je geloofswandel, je wandel met God. Voorbeeld, Henoch. En als je dan met God wandelt, is het heel normaal dat je daarvan spreekt en daarvan getuigt. En het voorbeeld daarvan is Noach, de prediker van de gerechtigheid, noemt Petrus hem. Dus dat is eigenlijk een samenvatting van je geloofsleven. En alles is gebaseerd op geloof. Nou, Abel, die offerde een beter slachtoffer dan Kaïn. Die geschiedenis vinden we in Genesis 4. En het is wel interessant, van toen Kaïn en Abel naar hun offer brachten, hoe kon Abel nou weten dat hij een beter offer bracht? Want er staat hier, hè, Abel offerde God een beter slachtoffer dan Kaïn. Dus wat was nou het verschil? Waarom was het offer van Abel nou beter dan het offer van Kaïn? Omdat het een dier was. Maar dat weten wij natuurlijk omdat wij Hebreeën kennen. Want in Hebreeën staat. Ja, Ja, dat is wat men over het algemeen zegt. Kijk, wij kennen natuurlijk de Hebreeënbrief, hè, dat de Heer Jezus zegt van zonder bloedstorting is er geen vergeving. Leviticus 17, de ziel van de mens, van het leven is in het bloed en daarom moet bloed geofferd worden. Maar Abel leefde dus heel kort na het paradijs. Toen Adam en Eva uit het paradijs gezet werden, toen bedekte God hen met dierenvellen, staat er. En daar kun je al een aantal lessen uittrekken. In hoeverre men dat helemaal begreep, weten we niet. Maar allereerst, de eerste les was dat Adam en Eva door hadden, we hebben een bedekking nodig om voor God te verschijnen. De tweede les was dat de bedekking die de mens voor zichzelf maakte, van vijgenbladeren, het niet zou gaan houden. Want Adam en Eva die probeerden zich te bedekken met die vijgenbladeren, maar ze waren daar als het ware naakt voor de ogen van God. En vervolgens is het God die daar een bedekking voor de mensen gaat maken. Een bedekking van huiden van dieren. En de belangrijkste les is dat om die huiden aan Adam en Eva te geven, er kennelijk een dier gedood moest zijn. En dan moeten we ons realiseren dat er nog geen dood was in het paradijs. Die kwam eigenlijk pas met de zondeval. En misschien de eerste dood, de eerste slachting die plaatsvond, is door de Heere God zelf gedaan als een zichtbare les voor Adam en Eva. Willen jullie voor mij kunnen leven, dan moet dat, kan dat alleen op de grondslag van de dood van iemand anders. En dat wees vooruit naar het offer van de Heer Jezus Christus. Als je dan kijkt hoe dat dan gaat in de evangelie, in de Bijbel, dan zie je dat God het eerste offer slacht voor twee mensen, Adam en Eva. En dan later vind je dat het offer gebracht wordt voor het huis, het paasfeest. Daar wordt een offer gebracht, moest je een paaslam in huis nemen voor jou en je gezin. Weer later, de grote verzoendag, werd er een offerdier geslacht voor heel het volk Israël. En als dan Johannes 1, de Heer Jezus, verschijnt, dan zegt Johannes de Doper, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld zal wegnemen. Het offer van de Heer Jezus is goed om de zonde van ieder mens te verzoenen. Nou, Abel die bracht een beter offer dan Kaïn. Abel had waarschijnlijk die les onthouden van Adam en Eva. En geweten, als ik tot God nader, dan kan dat alleen op grond van een offer. Abel die offerde ook het eersteling van zijn vee, dus de belangrijkste, het eerste geboren stuk vee wat geboren werd, offerde hij aan God. Kaïn die kwam ook bij God. Maar wat je eigenlijk in Genesis 4 al ziet, is dat Kaïn meer een eigen godsdienst wilde vormen. Ik bepaal zelf wat ik aan God geef en hoeveel ik aan hem afsta. En Abel die probeerde als het ware de les van God zelf toe te passen. En later in de brief van Judas wordt ook gesproken over de weg van Kaïn. En daarmee wordt verwezen naar alle eigen gereide menselijke godsdienst. Dus dat wij een godsdienst vormen naar onze inzichten. En denken van als er een God is, bepalen we zelf hoe hij eruit ziet. En dan bepalen we ook zelf wel hoe we die God gaan dienen. Dat wordt de weg van Kaïn genoemd. De weg van Abel is, God is transcendent, God bestaat. En als ik tot God wil naderen, dan moet ik dat doen op zijn voorwaarden. Nou, dat is wat Abel deed. En wat je niet leest in Genesis 4, dat lees je in Hebreeën 11. Namelijk dat het verschil tussen Abel en Kaïn was dat Abel geloof had en Kaïn niet. Abel die zag naar God en die paste dat toe in zijn daden. En doordat hij dat deed, heeft hij getuigenis verkregen dat hij rechtvaardig was. God had zijn offer aangenomen. Staat niet bij hoe dat dan ging. De kinderbijbels geven daar het ultieme antwoord op. De rook van het offer van Abel ging omhoog en de rook van het offer van Kaïn die boog af. Volgens de plaatjes in de kinderbijbel. Het enige probleem is dat dat niet geïnspireerd is. Vermoedelijk is het wat anders, omdat je verschillende keren in het Oude Testament leest dat als er een offer gebracht wordt en het offer wordt aangenomen, dat er vuur uit de hemel komt. En het zou zomaar kunnen zijn dat het offer van Abel door vuur in de hemel verteerd werd. God het aannam en het offer van Kaïn niet. Staat er niet bij, maar dat zou een wat logischer verklaring zijn. En daardoor spreekt Abel nog nadat hij gestorven is. Dit moet je even onthouden, want in Hebreeën 12 komen we daarop terug, hoe Abel spreekt. Dan komen we bij vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. Datzelfde staat in Genesis 5 over dat Henoch met God wandelde en hij niet meer was. Dat er twee keer en plotseling was hij weg. En hier staat hetzelfde, er wordt in heel veel verschillende termen beschreven dat Henoch met God wandelde en dat God hem had weggenomen van de aarde. Wat er precies gebeurd is, dat blijft een beetje het midden. In mijn beeld is het zo, hoe oud werd Henoch ook alweer? 365, ja goed, aantal dagen van het jaar, dat is, zo kan je het makkelijk onthouden. 365 jaar werd hij. Maar ja, Methuselah werd iets ouder, dat was zijn zoon. Ja, 969, me goed herinner. Maar goed, Henoch die wandelde dus 365 jaar met God. En wandelen met God, dat vind je in bijna alle brieven. Wandel met God, wandel door de geest, wandel in waarheid, wandel met wijsheid. Daar kan ik een preek over houden. Wandelen met God wil zeggen dat je heel dicht bij God leeft. En waar God loopt, wandel je naast. Henoch die leefde met God. En het is net alsof hij zo dicht bij de hemel leefde dat God op een gegeven moment tegen hem zei van joh, wandel maar gewoon de hemel in, want het maakt niet zo heel veel uit meer. Dat is eigenlijk het voorbeeld van Henoch. En door Henoch hier naar voren te halen, wordt het ook als een voorbeeld gegeven voor ons geloofsleven, dat je geloofsleven niet alleen maar offeren is, zoals Abel, niet alleen maar getuigen is, zoals Noach, allemaal dingen doen, maar vooral ook wandelen is met God. God had hem weggenomen. En dan staat er een belangrijke les in vers 6 over wat het geloof van Henoch dan was. Henoch had geloof, daarom zag hij de dood niet. En dan staat er in vers 6, zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen. Want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Dus als je tot God nadert, als je met God wandelt, moet je twee dingen doen. Je moet 1, geloven dat God er is. Logisch, want anders kan je niet met God wandelen. Als je niet gelooft dat God bestaat, kun je ook niet met hem wandelen. Maar het is niet genoeg om te geloven dat God bestaat. Je moet ook geloven dat God iets van mensen vraagt. En dat als we dat doen, dat God ons beloont. Dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Dat God niet alleen maar een sommige mensen die geloven helemaal niet in God. Die houden zichzelf voor de gek. Dan zijn er mensen die geloven wel in God, maar die doen er verder niks mee. Ja, daar schiet je ook niks mee op, want dan doe je nog maar de helft. Je moet op een gegeven moment ook luisteren naar God. En ook de voorwaarden en de eisen van God en de inzichten die God ons geeft in zijn woord ter harte nemen. En dat als we dat doen, er in geloof, erop vertrouwen, dat God ook zijn woord gaat houden. Dat heeft Henoch gedaan. Die was niet alleen maar iemand van, er is een God, fijn dat het zo is. Maar die zocht God. En die heeft God dag en nacht bij zich gedragen. Heeft gewandeld met hem. En toen heeft God hem als het ware beloond door hem zo de hemel in te laten wandelen. Er zijn maar een paar mensen van wie er staat. Andere mensen die zo de hemel ingewandeld zijn. Mozes. Staat er niet met zoveel woorden, maar er staat dat zijn graf niet gevonden werd. Dus misschien is hij gestorven, misschien niet. En Elia, maar die had een wagentje ervoor. Die is niet gewandeld naar de hemel. Maar dat is het Oude Testament. Goed, en dan hebben wij nog Noach, het vierde door het geloof. Door het geloof heeft Noach, toen hij een goddelijke aanwijzing ontvangen had over de dingen die nog niet gezien werden, eerbiedig een ark gereed gemaakt tot behoudenis van zijn huis, waardoor hij de wereld veroordeelde en erfgenaam werd van de gerechtigheid die naar het geloof is. Nou, Noach heeft gepredikt, was de prediker van de gerechtigheid, staat in Petrus. Heeft weinig uitgehaald, want hij heeft behoorlijk lang gepreekt en niemand heeft er geluisterd. Hè, want in die ark staat uiteindelijk maar zijn vrouw en zijn kinderen. Hè, dus het was een beetje magertjes. Als we het Oude Testament goed begrijpen, dan heeft hij 120 jaar gepreekt. Krijgt hij van God een opdracht om een boot te maken in het midden van een land waar geen zee was, waar het ook nog nooit geregend had. En dan moest hij dus een grote boot gaan timmeren. En dat heeft hij 120 jaar lang gedaan. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik zal in een jaar of 80 toch wel eens gedacht hebben van wat ben ik er allemaal aan doen. Mozes niet, die ging 120 jaar verder. Die heeft gewoon stug volgehouden. En je kan je voorstellen dat hij dat niet alleen gedaan heeft, dat hij ook mensen gebruikt heeft, betaald heeft om te helpen, om bomen om te zagen en planken te zagen, doe maar eens maar op. Dat hij getuigd heeft van God, dat ze hem uitgelachen hebben, dat er gezegd, ja Noach, mooi met je, ja je betaalt goed, we helpen je wel, maar je bent echt van de ratten besnuffeld. En Noach is doorgegaan. Waarom is hij doorgegaan? Omdat hij geloof had. Hij zag naar God die hem instructies had gegeven en hij vertrouwde God. En hij zag naar de toekomst. Het oordeel van God dat zou komen. Wat in de tijd van Noach kwam door water, maar waarvan 2 Petrus 3 zegt, straks komt er nog een keer een oordeel van God, maar niet door water, maar door vuur. Dat is de getuigenis van Noach. Hij heeft de wereld veroordeeld. Hij is een erfgenaam van de gerechtigheid die naar het geloof is. Er wordt ook wel een toepassing gemaakt van deze 4 beginselen van, op de toekomst. Vers 3, de wereld is door Gods woord bereid. In de toekomst zal God een nieuwe aarde en een nieuwe hemel maken die ook door Gods scheppingsmacht tot stand komen. Net als met Abel is de grondslag van de zegeningen van het vrederijk is te vinden in het offer van Jezus Christus in zijn priesterdienst. En dan heb je die 2 voorbeelden, Henoch en Noach, die worden wel vergeleken met 2 groepen gelovigen. Henoch, dat zijn gelovigen die als het ware van de een op de andere dag in de hemel worden opgenomen. Zoals het staat van de gemeente, van de kerk, dat wij op een dag dat de Heer Jezus terugkomt en hij ons zal roepen en wij hem tegemoet gaan in de lucht en de ontslapenen uit het graf komen en met ons hem tegemoet gaan in de lucht, dat we dan misschien niet eens de dood hoeven door te maken. En Noach als een voorbeeld van gelovigen uit het Joodse volk die door de oordelen heen van de zondvloed, van de verdrukkingen, de grote verdrukking straks, dat vrederijk ingaan. Nou, dat is een toepassing, staat hier niet, maar zo wordt het wel toegepast. En dit is dus wat geloof eigenlijk doet en waarom Paulus dat ook aan die Joodse christenen voorschrijft. Van jongens, kijk nou eens even naar het Oude Testament. Al die geloofshelden, het Oude Testament, die zaten in precies dezelfde omstandigheden als jullie. Het was moeilijk buiten, ze hadden spot te verduren, ze zagen dingen met een geloofsoog die de anderen niet zagen. En daarom hebben ze volgehouden. En wie zijn jullie dan dat jullie na die paar dagen een beetje moeite nu het geloof vaarwel willen zeggen? Christus vaarwel willen zeggen. Houd toch vast aan Christus. Want dan wandel je in de voetsporen van die geloofshelden. Later in hoofdstuk 12, aan het begin, er wordt gesproken over een grote wolk van getuigen rondom ons. Er wordt gezegd, al die geloofshelden, het hoofdstuk 11, die staan, ze hebben de eindstreep gehaald. En die zijn getuigen van de waarheid van het geloof. En wij worden aangemoedigd om als het ware diezelfde wandel te volbrengen. Tot wij ook in de hemel aankomen, net als zij. En tot zover had ik beoogd om te bespreken. Stel ik voor dat we het gaan afronden.